Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 77ste psalm het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Psalm 77, het 8e vers. Wij lezen het woord des Heren uit Jesaja's profetie, het 51ste hoofdstuk, de eerste 11 versen. Jesaja 51, vers 1 tot en met 11. En na de schriftlezing doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de Heren zoekt. Aanschouwt de rotsteen waaruit gij lieden gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs waaruit gij gegraven zijt. Aanschouwt Abraham, uw lieder vader, en Sara, die uw lieden gebaard heeft. Want ik riep hem toen hij nog alleen was, en ik zegende hem, en ik vermenigvuldigde hem. Want de Heere zal Sion troosten, hij zal troosten al haar woeste plaatsen, en hij zal haar woestijn maken als Eden, en haar wildernis als de hof des Heren. Vreugde en blijdschap zal erin gevonden worden, dankzegging en een stem des gezangs. Luistert naar mij, mijn volk en mijn lieden, neigt naar mij het oor, want een wet zal van mij uitgaan, en ik zal mijn recht doen rusten tot een licht der volken. Mijn gerechtigheid is nabij, mijn heil trekt uit, en mijn armen zullen de volken richten. Op mij zullen de eilanden wachten, en op mijn arm zullen zij hopen. Heft u lieder ogen op naar de hemel, en aanschouwt de aarde beneden. Want de hemel zal als een rook verdwijnen, en de aarde zal als een kleed verouden. En haar inwoners zullen van gelijken sterven. Maar mijn heil zal in eeuwigheid zijn, mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. Hoort naar mij, gij lieden die de gerechtigheid kent. Gij volk in welks hart mijn wet is, vrees niet de smaadheid van de mens, en voor hun smaadredenen ontzet u niet. Want de mot zal ze opeten als een kleed, en het schietwormpje zal ze opeten als wol. Maar mijn gerechtigheid zal in eeuwigheid zijn, en mijn heil van geslacht tot geslachten. Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, gij arm des Heren. Ontwaak als in de verledene dagen, als in de geslachten van ouds. Zijt gij het niet, die Rahab uitgehouwen hebt, die de zeedraak verwond hebt? Zijt gij het niet, die de zee, de wateren des groten afgronds droog gemaakt hebt, die de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen? Alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren en met gejuich tot Sion komen. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Laten wij samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Ootmoedig zeggen wij uw naam ook in dit avonduur weer. Dank Heere voor het voorrecht dat we hier door u samengebracht mogen zijn. En dat ook in dit uur uw goddelijk woord weer in ons midden mag zijn en onder ons mag worden uitgedragen. Heere, gij zijt goed. Uw woord zegt dat. De dichters van de oude dag hebben ons dat vermeld. Maar we mogen het hen ook nazeggen, want inderdaad, Heere, gij zijt goed. En uw goedheid ligt verspreid op al uw werken. In de natuur is dat zo. En het blijkt nog duidelijker en nog rijker in het rijk van uw genade. Wat toont u het, Heere, dat u een goeddoend God bent. Dat u naar zondaren vraagt. Dat u nog met ze bemoeienissen wilt hebben. Dat u hen de weg des heils nog wilt voorstellen, dat u ze nog zalig wilt maken. Heren, als wij van onze kant ons nu maar zalig willen laten maken. Er is bij ons geen behoefte aan uw genadewerk, althans van nature niet. En zelfs als wij in beginsel al iets hebben gezien van de noodzaak van uw werk, dan staan we het vaak nog tegen door allerlei verkeerdheid die er in ons hart zit. Door een aardsgezindheid, door een wereldgelijkvormigheid, door een vleeselijkheid, door ongeloof en door zoveel andere verkeerde dingen. En wat is het toch steeds weer nodig dat u met uw krachtige werking komt en dat u ons inwint voor u en voor uw dienst. Dat u ons een hart geeft dat gewillig en bereid is om u voortaan te vrezen. Een hart waarin de vreze van uw naam aanwezig is. Wat is het nodig, Heere, dat u de lust tot zonde en de begeerlijkheid van de zonde doodt en dat u ons aan de zonde doet afsterven. En dat u ons genade en krachten geeft om de zonde te mijden en te vlieden. En wat is het daarentegen ook nodig dat u ons in ons een lust verwekt tot alle gerechtigheid. Een begeerte naar heiligheid, een verlangen om gehoorzaam in uw wegen te wandelen. Heere, die dingen, die zoekt u, maar u zoekt ze te vergeefs als wij ze zouden moeten voortbrengen. En daarom kunnen we u alleen maar vragen, wilt u geven wat u gebiedt. En dan zult u niet tevergeefs gebieden. Zegen ons in deze avond, nu wij weer samen zijn op deze avondmaal zondag. Er zal weer opnieuw gelegenheid zijn om de dood des Heren te verkondigen. En er zal ook na betrachting gepreekt worden. We zullen uw woord beluisteren en zoeken te verstaan welke boodschap u vanuit uw woord ons meegeeft. Ook voor de tijd na de avondmaal zondag. Heren, geef dat uw woord ook op de rechte wijze in dit uur verkondigd mag worden. En laat dat woord van u ingang mogen vinden in onze harten. Zegent u de prediking van het evangelie. En wilt u het gebruiken waartoe u het hebt ingezet. Wilt u gebruik maken, Heren, van uw eigen woord en van uw eigen inzettingen. Om nog mensen tot waarachtige bekering te brengen. Maar ook om uw volk te onderrichten en te bemoedigen en instructies te geven. En ze alles te geven, Heren, wat ze nodig hebben om in de waarachtige gemeenschap met u te mogen leven en wandelen. Wilt u ook de voortzetting van de viering van het sacrament van het heilige avondmaal in het midden der gemeente nog tot zegen stellen. Mogen er ook in dit uur nog waarachtig behoeftige en hongerige harten in ons midden gevonden worden. En wilt gij de honger naar u en naar uw gemeenschap en naar uw gerechtigheid, o Heere Jezus Christus, dan zelf vervullen en verzadigen. Heere, laat ook in dit uur het sacrament tot zegen mogen zijn, tot versterking van het zwakke en aangevochten geloof. Maar wil daarbij tegelijkertijd ook de tafel nu heilig houden. Heren, we bidden u dat we bewaard worden voor onszelf en voor alles wat verkeerd is. Dat we bewaard mogen worden voor de vorst der duisternis en voor alles wat hij ons in de weg probeert te leggen. Dat we bewaard mogen worden voor drogredenen. Dat we bewaard mogen worden voor allerlei argumenten waarmee we onszelf veilig zoeken te stellen. We zijn zo geraffineerd, Heren. En we zoeken het vaak ook in de redenering. We zoeken het zo vaak in onze eigen vroomheid. En we camoufleren zoveel. Maak ons eerlijk en oprecht. En geef dat we zo eerlijk en zo oprecht mogen zijn. Dat we onszelf leren uitleveren aan u. En als armen en ellendigen niet anders overhouden dan die gerechtigheid van de borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Dat is immers het leven buiten onszelf zoeken. Heren, laat dat niet een mooie leus zijn. Een prachtige term. Maar dat inderdaad beleving mag wezen. Het leven buiten onszelf zoeken. Zegen ons in uw rijke gunst en bezoek ons met uw heil. En laat zo alles wat wij niet kunnen missen en wat we van onszelf niet hebben, ons uit de verdiensten, uit de schatten van de Heere Jezus geschonken worden. Heren, we dragen aan u op alle die om welke reden dan ook een weg van beproeving en moeite moeten gaan. Het kan zijn dat er ziekte is, het kan zijn dat er andere zorgen zijn. Misschien zijn we wat het lichamelijke betreft wel gezond, maar dan kunnen er nog zoveel dingen zijn, Heren, die ons terneerdrukken. Het leven is ook een moeilijke zaak menigmaal. En dat ondervindt de een dan misschien wel meer dan de ander. En als we jong zijn en als we alles aankunnen, dan kunnen we het ons eigenlijk niet eens voorstellen wat het betekent als uw woord zegt dat het uitnemendste van onze levensdagen moeite en verdriet zijn. Maar toch, Heren, er zijn er ook in ons midden, in het midden der gemeente, die er weet van hebben. En die vanwege die moeite en vanwege dat verdriet en vanwege de zorgen en vanwege de teleurstellingen en de rouw en de pijn en de angst en de zorgen soms ook niet eens meer weten hoe ze verder moeten. En dan kan er een aanvechting bij komen. En de vorst der duisternis kan het moeilijk maken. En dan kan het vuur nog heet en heter stoken. En waar moeten we dan heen? Heren, wat is het nodig dat u vasthoudt? Dat u vastgrijpt en dat u vast blijft houden? En dat u te midden van alles wat hier op aarde dan met zorg vervult en met droefenis vervult. Dat u te midden van al die dingen maar oog geeft voor u. Oog op uw belofte, oog op het heil dat in de Heere Jezus Christus is. Heren, we bidden het u voor aangevochtenen, voor angstigen, voor bestredenen, voor teleurgestelden, voor rouwdragenden voor mensen die de weg niet kunnen gaan in eigen kracht. En doe hen ondervinden dat u ervan weet en dat u in al die noden ook genadig kunt en wilt voorzien. Bent u dan niet een barmhartig God, Heere? Ja, uw woord getuigt het. En ge zijt inderdaad vol barmhartigheid. Ge zijt een ontfermer. Ge zijt een toevlucht te allen tijden. Heere, we bidden u voor hen die ook in geestelijk opzicht in de knoop kunnen zitten. Er kunnen dingen zijn in ons leven. Er kan vanuit onze werksituatie voortkomen. Er kan vanuit allerlei andere moeilijke en problematische zaken voortkomen. Dat er inderdaad situaties zijn dat we geestelijk in de knoop raken. Dat ons geweten ons niet met rust laat. Dat we de weg soms ook niet meer zien. Dat we in een slop kunnen zijn geraakt. En dat we niet eens meer weten hoe we eruit komen. Heere, bewaar ons dan ook voor redenaties. Bewaar ons ook dan voor oplossingen die we zelf aanreiken. En die we elkaar aanreiken. Bewaar ons voor een goedkope oplossing. Maar geef dat wij leren mogen om het in uw handen te leggen. Ook deze dingen. En het met u te bespreken. En het met u op te lossen. Ja, lost u het op. En wilt gij geven, Heere, dat we ook in de moeite, in de wirwar van de levensgang soms, in de vragen van onze levenssituatie, bij het licht van uw woord mogen gaan. Opdat het ook onze belijdenis mag zijn en tegelijkertijd onze beleving mag wezen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord vertelt me hoe ik wandelen moet en waar ik wandelen moet. Uw woord alleen, Heere, dat woord waar Petrus van zei dat het de woorden des levens zijn. We bidden van u, gedenk ons allen. In de gunst en in de genade die bij u is. En laat zo onze ervaring ook in dit uur mogen zijn. Dat u een toevlucht bent. En dat u aan ons denkt. Vergeef onze zonden. Bewaar ons voor de zonde. En laat uw geest krachtig en heerlijk werken. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zullen nu eerst voortgaan met de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Er zijn er wellicht in het midden der gemeente die in dit morgenuur de gelegenheid niet hadden om gebruik te maken van het sacrament. Hun wordt in deze kerkdienst die gelegenheid gegeven. Ik herinner u er nog even aan dat we in dit morgenuur stilgestaan hebben bij een woord uit de profetie van Jesaja, het 35e hoofdstuk, waarin ons verteld wordt dat de ogen der blinden open gedaan worden en dat de oren der doven geopend zullen worden en dat de kreupele zal springen als een hert en dat de tong van de stomme zal juichen. De Heere doet wonderen. De Heere geeft genezing aan hopeloze gevallen. Want deze mensen zijn maar niet een beetje ziek en een beetje gehandicapt, maar het is hopeloos met hen. En er is geen oplossing vanuit henzelf en vanuit de mens. De Heere zelf moet er aan te pas komen om de blinde ogen te openen en de dove oren te ontsluiten en de verlamde benen kracht te geven en de tong van de stomme los te maken. Dat is alleen Gods werk. Wel nu, in die grote nood wil de Heere voorzien. Daartoe is de Heere Jezus Christus gekomen. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Zulken die van zichzelf leren dat zij midden in de dood liggen. Die bij zichzelf hun zonde en vervloeking bedenken. En die zich vanwege die zonde en vervloeking voor het aangezicht van de Heere verootmoedigen. En die vertrouwen dat er bij de Heere uitkomst is. En die hopen op zijn heil. En die schuilen bij zijn bloed. En die begeren om van harte aller zonde vijand te zijn. En in nieuwigheid des levens te wandelen. In de wegen des Heere te gaan. Zulken worden genodigd. Ook in dit uur om de dood des Heeren te verkondigen. We gaan zingen met elkaar uit de 146e psalm. Het derde vers, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En als we dat gezongen hebben, en worden broeders en zusters genodigd tot de tafel des Heren. Wij besluiten nu de viering van het heilige avondmaal met dankgebed. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking van dat geloof door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, in deze uren van dankzegging en nabetrachting mag ik u het woord van de Heere bedienen uit het 35e hoofdstuk van Jesaja's profetie, ook dit keer weer datzelfde hoofdstuk. En dan nu het laatste, dat is het 10e vers. Jesaja 35, het 10e vers. Dat luidt: En de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. We gaan eerst zingen uit de 107e psalm, het 6e, 7e en 8e vers. Zij die gebonden zaten, doch riepen ze in de ellenden, laat zulken eer bewijzen. 6, 7 en 8 van 107. En dan komen die ballingen ook thuis. God leidt ze niet alleen uit Babel, uit het land van de ballingschap. En hij helpt ze niet alleen onderweg door hen een weg te geven waar ze over gaan kunnen. En ze niet alleen te ondersteunen onderweg, maar hij brengt ze ook thuis in Sion. En daar spreekt het laatste vers van dit 35e hoofdstuk uit Jesaja's profetie van. Wie zijn het die thuiskomen? Wie zijn het die tot Sion zullen komen met gejuich? Wel, we hebben gezien dat het de blinden zijn, wier ogen geopend worden. Dat het de kreupelen zijn, die door de Heere genezen worden, zodat ze kunnen lopen, ja zelfs springen als een hert. Met andere woorden, het zijn ellendigen, het zijn verlorenen, het zijn mensen die zichzelf niet kunnen helpen. Het zijn mensen die door de Heere geholpen moeten worden, van stap tot stap en van ogenblik tot ogenblik. Maar ze worden ook op een andere manier getypeerd. In vers 9 worden ze genoemd de verlosten. En in vers 10 in onze tekst wordt gezegd hoe ze verlost zijn. Het zijn namelijk ook de vrijgekochten des Heren. Dat is een veelzeggende naam. De vrijgekochten des Heren. Het zijn mensen die losgekocht moesten worden. Ze waren immers niet alleen kreupel en blind en doof en stom. Maar ze waren ook nog slaven. En dat completeert hun ellende. Ze waren ook nog slaven. Ze zaten ook nog gebonden. Ze waren ook nog geketend. Ze hadden ook nog een meester. En dat was een tiran boven hen. En ze zaten in het strik, in de strikken en in het garen van de zonde verward. Slaven. En dat wijst er alweer op, net zo goed als die beelden die we vanmorgen in vers 5 en in vers 6 tegenkwamen, dat hun situatie inderdaad een hopeloze was. En er was van hun kant uit geen enkele mogelijkheid om aan verlossing te denken, laat staan aan verlossing te werken. En als ze dan toch verlost worden, als ze dan toch de verlosten genoemd kunnen worden, dan is dat omdat ze vrijgekocht zijn. En ik denk dat hier de profetie al helemaal boven de tijd waarin Jesaja sprak en waarover hij sprak heen grijpt naar de geestelijke vervulling zoals die in de Heere Jezus Christus geopenbaard is. Want dat is het, hè, wat de Heere Jezus met zijn volk doet. Hij koopt ze vrij. U kent die uitdrukking toch wel, dat hij gekomen is om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Tot een losprijs, tot een koopsom. En u kent toch ook die uitdrukkingen die we verder in het Nieuwe Testament wel vinden. Ik denk aan wat Petrus daarover schrijft, dat we gekocht zijn niet met goud of zilver. Nee, er is een andere prijs betaald voor dat volk des Heren. Niet met goud of zilver, niet met de kostbaarheden die in deze wereld als kostbaarheden gelden, zijn ze losgekocht. Maar ze zijn gekocht met het bloed van het onbestraffelijke en onbevlekte lam. De vrijgekochten des Heren, dat zijn mensen waar een bloedprijs voor betaald is. Paulus zegt het aan de Korintiërs, gij zijt duur gekocht. En dat bepaalt ons nog eens een keer te meer bij wat de Heere ervoor gedaan heeft. Wat de Heere ervoor overgehad heeft om zijn volk te verlossen. We hebben dat bij de bediening van het sacrament ook mogen zien toen de tekenen van brood en wijn zichtbaar voor onze ogen gesteld werden. En toen de Heere ons via die tekenen wilde wijzen ook op die bloedprijs. Die vergoten wijn die in de beker aan ieder werd uitgereikt. Die herinnert ons aan het bloed van Christus dat hij gestort heeft aan Golgotha's kruis. Dat bloed dat van hem uitgedreven is toen de soldaten van Pilatus hem geeselden. Dat bloed dat uit hem uitgedreven is toen hij bedroefd en zeer beangst begon te worden. En toen zijn zweet veranderde in grote druppels bloed. Dat is de prijs. En met minder kon hij niet toe. Hij had al het goud en al het zilver van deze wereld als het zijne. Hij is immers de Zoon van God, hij is de medeschepper. En al het goud en alles wat er aan kostbaarheid is in deze wereld, dat is zijn eigendom. Al de aarde en alles wat zij geeft met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. Maar al zou de Heere Jezus al de schatten van deze wereld hebben verzameld die zijn eigendom zijn. En al zou hij dat hebben aangeboden als de losprijs. Dan zou dat aanbod zijn geweigerd. Want voor de zonde kan op geen andere manier betaald worden dan met het bloed van Christus. De gemeente, staat ons dat wel helder voor de ogen. En bijzonder als we avondmaal vieren, als we avondmaalgangers zijn, staat ons dat duidelijk voor ogen. Dat onze zonde en onze vervloeking zo groot is, dat God die zonde, eer dat hij ze ongestraft liet blijven, met de bittere en smadelijke dood des kruises aan zijn zoon bezocht heeft. Kunnen we, als we dat bedenken en als we daarbij leven, dan nog makkelijk zondigen? Kunnen we dan nog makkelijk kwaad spreken? Kunnen we dan nog makkelijk welk ander gebod van Gods heilige wet overtreden? Kunnen we dan nog makkelijk de wereld dienen en de wereld in ons hart toelaten? Als we dat bedenken, dat de zonde en de zondige aard die we met ons meedragen en de verdorvenheid van ons bestaan en de wereld, als we bedenken dat die de dood van Christus hebben veroorzaakt, hoe zouden wij dan nog in de zonde kunnen leven? Hoe zouden we dan nog vrede kunnen hebben in het doen van ongerechtigheid, in het zijn van ongeestelijk en van vleeselijke mensen. De vrijgekochten des Heren, dat houdt wat in. En als we avondmaalganger zijn, dan nemen we eigenlijk die titel en we passen die op onszelf toe. Niet waar, ziet u het verband nog maar tussen wat er nu in onze tekst staat en wat er in het voorafgaande gedeelte staat. Wie zijn dat, die ballingen die terugkeren? Dat zijn degenen die op die heilige weg een plaats gekregen hebben. Dat zijn diegenen die de weldaden van de Heere hebben ondervonden, dat hun blinde ogen zien mochten en hun dove oren horen mogen en dat hun voeten gericht zijn op de weg des vredes. Dat zijn mensen die in beginsel van genade hebben leren leven. Die zijn het die onderweg zijn van Babel naar Sion en die op de weg naar Sion mogen voortgaan. Die weg zal voor deze zijn, zo stond er in vers 8. En dat slaat dan terug op die genezen kreupelen, op die genezen blinden, op die genezen doven en die genezen stommen. En dat zijn nu de verlosten. Dat zijn nu de vrijgekochten. Bedenken we dat avondmaal vieren brengt verplichtingen met zich mee. En als wij de titel vrijgekochten des Heren door onze avondmaalsgang als het ware claimen. Want daarin spreken we toch uit dat we van dat bloed van Christus alles hebben leren verwachten en dat de dood van Christus ons leven geworden is. Als we die titel, die benaming, die heerlijke benaming, vrijgekochten des Heren, op die manier op onszelf menen te mogen toepassen, dan brengt dat een ontzaglijke verplichting mee. Of moet u misschien zeggen dat u dan die titel ten onrechte naar uzelf toegehaald hebt? Moet u misschien zeggen dat u ten onrechte als dit eraan verbonden is en als dit de consequenties zijn, ten onrechte een plaats aan de tafel des Heren hebt gezocht? Dat kan. En dat gebeurt. Daar heeft de Heer ons in zijn woord ook al tegen gewaarschuwd. Dat mensen zonder waarachtige kennis van het werk van Gods genade in hun leven toch net doen alsof. Dat mensen die niet kennen de verborgen omgang met de Heere toch net doen alsof. Dat mensen die de kracht van het nieuwe leven niet kennen tevreden zijn met een gedaante van godzaligheid. U kunt uzelf er 70 jaren hooguit mee op de been houden. Maar God kunt u er niet mee bedriegen. Want hij zoekt naar waarheid in het binnenste. En hij weet wat in ons hart is. Hij proeft onze nieren. En hij weet ook onze motieven. Laten we niet tevreden zijn met de vorm. Maar laten we staan naar die waarheid en die oprechtheid en die eerlijkheid. Om dan ook zo te mogen leven vanuit dat heil dat in die ene naam, in die ene titel als het ware uitgestald ligt. De vrijgekochten des Heren. Wat betekent het bloed van Christus voor u? Wat betekent de dood van de borg aan het kruis voor u? En wat is het u waard? Mag het u wat kosten? Bent u bereid uzelf daarvoor te verloochenen? Uw kruis dagelijks op u te nemen en het de borg en zaligmaker na te dragen, zijn voetstappen te drukken, naar zijn beeld gelijkvormig gemaakt te worden, zijn stempel in uw ziel te mogen meedragen en niet alleen in uw ziel. Want dat zou God alleen nog weten. Maar zijn stempel ook in uw leven te mogen meedragen, opdat ook anderen het zien zoals ze het aan de discipelen Johannes en Petrus konden zien, dat ze met Jezus geweest waren. De vrijgekochten des Heren. Nou, die gaan naar huis. En die komen ook thuis. We letten op wat ze onderweg meemaken. Hoe gaan zij naar huis? Wel, dat zegt onze tekst. Ze zullen naar Sion komen met gejuich. Een eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Dat kan ook niet anders. Denkt u dat maar eens in. Echt te beleven dat je als slaaf vrijgekocht bent. Te beleven dat de cel waarin je zat te wachten op de voltrekking van je vonnis open gaat. Niet om je naar de plaats van de terechtstelling te brengen, waar je je laatste adem uit zult blazen, maar om je in vrijheid te plaatsen. Het kan niet anders. Dat brengt blijdschap mee. Kunt u zich dat indenken? Als het wonder in onze ziel verklaard gaat worden in beginsel, dat de Heere op ons neerzag. Diep schuldig en verloren. Ellendig. En een kandidaat voor de eeuwige dood. En dat de Heere het dan aan onze ziel bekend maakt dat Hij verzoening heeft gedaan. En dat Hij de prijs heeft betaald en dat Hij Gode het rantsoen gegeven heeft. Als de Heere het dan aan je ziel bekend maakt dat Hij je borg en zaligmaker is. Ik haalde vanmorgen even het voorbeeld van Benjamin aan. De beker werd gevonden in Benjamins zak en toen trad Juda naar voren. Omdat hij het op zich genomen had. Hij had zich immers bij vader Jacob borg gesteld. En hij had gezegd, als ik hem niet terugbreng, dan zal ik al mijn dagen tegen u gezondigd hebben. En nu kwam het er voor Juda op aan. Om zijn belofte waar te maken. En toen Benjamin bedreigd werd met gevangenschap en erger, toen heeft Juda zijn belofte ingelost. En toen is hij voor die onderkoning in Egypte neergevallen. En toen heeft hij gezegd, uw knecht is bij mijn vader borg geworden. Voor deze jongeling. En toen heeft hij gepleit. En toen heeft hij zichzelf aangeboden. En toen heeft hij Jozef gevraagd, neem mij dan. Laat mij gevangen zitten. Laat mij, als het moet zijn, sterven in de plaats van Benjamin. En wat heeft Benjamin al die tijd gedaan? Niets. Geluisterd. En tot zijn diepe verwondering de woorden van Juda aangehoord. Hoe Juda daar pleitte, hoe Juda zichzelf opofferde, hoe Juda zichzelf de dood wel wilde laten ingaan, als Benjamin maar vrij mocht gaan, als zijn leven maar mocht worden gespaard. Enfin, het loopt anders af. Ze worden allemaal gespaard, maar dat is bij de Heere Jezus niet gebeurd. De meerdere Juda heeft niet alleen zichzelf aangeboden, laat mij sterven, delg mij uit uw boek. Maar hij is ook gestorven. Hij is ook uit het boek der levenden uitgedelgd. En als een ziel door schuldbesef getroffen en verslagen, als een mens door de ontdekkende werking van de Heilige Geest aan de weet gaat komen dat de beker in zijn zak gevonden wordt en dat de schuldbrief bij hem thuis bezorgd wordt. En dat is geen vergissing. Want zijn adres staat erop en zijn naam en toenaam staan erbij. Gij zijt die man. Als een mens die niet anders verwachten kan dan de toorn en de gramschap Gods eeuwig te moeten verdragen. Dan mag gaan horen in het evangelie hoe er één is die als borg en zaligmaker gaat optreden en bij de Vader voorbeden gaat doen en gaat zeggen, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen, want ik heb verlossing, ik heb verzoening voor hem gevonden. Als een mens, als een ziel mag horen hoe Christus Jezus zichzelf heeft gepresenteerd. En hoe hij op grond van zijn volbrachte arbeid, op grond van zijn dood en bloedstorting, vrijspraak vraagt voor die schuldige die terecht ter dood veroordeeld is. Wat werkt dat dan uit? Verwondering, blijdschap, eeuwige blijdschap. Oh ja, en daardoor wordt de weg van Gods kinderen door dit leven gekenmerkt, zoals dat het geval was bij de kamerling, van wie we lezen, hij reisde zijn weg met blijdschap. En zoals dat het geval was in Samaria, waar de krachtige werken Gods geopenbaard werden, er staat in Handelingen 8, en er was grote blijdschap in de stad. En zo zijn er veel meer voorbeelden. Het kan toch niet anders? Die verwondering over de grote daden des Heren en over de zondaarsliefde van Christus. Die verwekt blijdschap in de ziel. Dat is geen oppervlakkige blijdschap. Dat is geen halleluja-christendom. Dat is niet een soort godsdienst waarbij de mensen altijd trippelen door het leven gaan en waarbij je altijd kunt zingen. Oh, dat is zo aan de op. Die verwondering over de grote daden des Heren en over de zondaarsliefde van Christus. Die verwekt blijdschap in de ziel. Dat is geen oppervlakkige blijdschap. Dat is geen halleluja-christendom. Dat is niet een soort godsdienst waarbij de mensen altijd trippelen door het leven gaan en waarbij je altijd kunt zingen. Oh, dat is zo aan de oppervlakte. Maar dit is een diep gewortelde blijdschap. Dit is een blijdschap die de diepste lagen van de ziel niet onberoerd laat. Dit is een blijdschap die ons heen, wat in de Bijbel staat. Ja, hoe kun je daar nou blij om zijn? Weet u wanneer je daar blij mee kunt zijn? Blij met een tekst als Romeinen 8 vers 23. Blij met een uiting van de apostel waarin het gaat over zuchten en droefenis. En smart vanwege de zonde die we altijd nog met ons omdragen. Weet u wanneer we er blij mee zijn? Als je bij jezelf gaat ontdekken dat het inderdaad zo is. Dat we niet volmaakt zijn, dat we zulk een ijver om God te dienen niet hebben als we wel schuldig zijn. Dat we dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Bekende woorden uit het avondmaalsformulier. Als je dat inleeft en als je beleven gaat dat je met al je beste bedoelingen en met al je heilige voornemens en met al je liefdesverklaringen tegenover de Heere niet veel opschiet. Maar dat het aan alle kanten nog zo tekort is. En dat er nog zoveel aan ontbreekt. En dat we dan weer links en dan weer rechts afdwalen en afwijken. En geneigd zijn tot hinken en tot zinken. Als je door de ontdekkende werking van Gods geest waarin de Heere dan verder gaat, die dingen ontdekt. Ach, dan is het lied wel eens verstomd, nietwaar? En dan zucht een mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Wat een zegen dat Paulus dat ook kende. Wat een zegen dat als Gods kinderen in de Bijbel aan het woord zijn, dat het niet allemaal zangers en niet allemaal jubelaars zijn. Maar dat je er ook zuchters onder aantreft. En dat in het leven van één en dezelfde vrijgekochte des Heren blijdschap en zuchtingen elkaar soms zomaar afwisselen. Stel nou eens voor dat Paulus en Johannes en ze alleen maar zouden weten te spreken van blijdschap en vreugde en dankbaarheid. Waar moesten wij dan blijven als je in gaat leven dat er nog zoveel ellendigheid in je is? En als je geen lied over je lippen kunt krijgen, maar amper een zucht en een klacht. Maar nu het beeld dat de Heere zelf van zijn volk tekent, een beeld is waarin ze beiden door elkaar heen gekruist liggen. Nu kan een arme tobber ook meekomen. Nu kun je Paulus gelijk geven als hij zegt, wij zuchten in onszelf. Liggen door elkaar, dat hangt ermee samen dat de bekering het een en het ander is. Wat is de bekering ook weer? Afsterven van de oude mens. En opstanding van de nieuwe mens. En gemeente, ik word er niet moe van met iedere keer weer die dingen te benadrukken. Want het is prachtig om over de vrijgekochte des Heren te spreken. En over wat de Heer Jezus ervoor gedaan heeft. om zijn volk te verlossen. Het is prachtig om bij het evangelie, bij het hart van het evangelie te vertoeven, als ons dat spreekt van die zelfopofferende en die zichzelf ontledigende liefde van de Heere Jezus Christus, die het kruis niet heeft gemeden en die niet om de dood en om het graf is heen gelopen om langs een andere weg naar de hemel te gaan en zijn volk onverlost te laten. Het is heerlijk om dat evangelie te mogen verkondigen en om bij dat evangelie stil te mogen staan. Maar er is ook altijd die andere kant. Welke kant? Dat de genade Gods een mens nooit laat wat hij is. Als de genade echt beleefd wordt. En als je echt bij dat heil mag terechtkomen, als je echt mag gaan begrijpen, geestelijk begrijpen, in het geloof gaan verstaan wat dat is, dat Christus zijn ziel gegeven heeft tot een rantsoen voor velen, en dat je erbij mag horen, dan kan het niet buiten de dagelijkse vernieuwing en bekering van je leven omgaan. En dan zal daar zijn dat afsterven van die oude mens. Als dat er niet is, dan is ons claimen van een vrijgekochte des Heren te zijn een ten onrechte claimen van dat heil. Als het er niet is, in de voortgaande bearbeiding van de Heilige Geest om af te sterven, om minder te worden, om je vlees te kruisigen, om de boze lusten van het vlees te onderwerpen, om je aan de geest Gods gewonnen te geven, om gehoorzaamheid te leren. En anderzijds, als het er niet is, die opstanding van die oude mens, echt hartelijke lust en liefde naar de gehoorzaamheid en de gerechtigheid aan de goddelijke wet, om zo Christus gelijkvormig gemaakt te worden, als dat ontbreekt, gemeente, dan is al die prachtige belijdenis die we uitspreken met mond en met avondmaalsgang wat mij betreft niets anders dan ijdelheid. Maar als dat echt is, als wij aan de tafel des Heren gaande uitspreken dat wij midden in de dood liggen, maar dat onze enige verwachting nou gevestigd is op die borg en middelaar en op zijn bloed en op de koopprijs die hij heeft neergeteld, op dat bloed dat hij geofferd heeft. Dat onze enige verwachting gevestigd is op die middelaar, die zaligmaker, die meerdere Juda die zichzelf aanbiedt en die ook in de plaats van zijn volk als borg de dood ingaat. Als dat echt is, dan wordt ons leven ook vanaf de avondmaalszondag getypeerd en gekenmerkt door die strijd tegen de overgebleven zonde. En door dat steeds maar weer vluchten tot die gerechtigheid van Christus en tot die borg, tot die geest van Christus, om door die geest vernieuwd te worden, om door die geest aan Christus gelijkvormig gemaakt te worden. Kennen we dat? Weten we van die oefeningen en van die werkzaamheden af? Weten we van die ondervindingen ook af, die twee die je dan in onze tekst terugvindt, die blijdschap over dat onbegrijpelijke wonder dat God op ons neerzag. En die zuchtingen en die droefenis die er zijn en die er zullen zijn tot onze laatste snik toe. Nooit kom je daar toch bovenuit. O God, wees mij de zondaar genadig. Zouden we dat niet tot en met ons sterfbed hebben te bidden? O God, wees mij de zondaar genadig. Dat is het beeld van de ware avondmaalganger, de godvruchtige avondmaalganger. En zo mag hij zijn weg vervolgen. Naar Sion. Goed, ze komen dus thuis. Deze vrijgekochte, met deze dubbele gewaarwordingen, belevingen, vreugde, droefenis. En zo komen ze thuis. En wat gebeurt er dan als ze thuis komen? Als ze in Sion komen? Even een paar woorden over Sion. Wat betekent het dat deze naam hier gebruikt wordt? U weet wat Sion was. Nou, was voor de ballingen in Babel de stad hunner bijeenkomsten. Die stad had, die naam had een bepaalde klank. Sion, dat is nog wat anders dan Bethlehem, dat is nog wat anders dan Hebron, dat is nog wat anders dan Rama of welke andere plaatsen in het land Judea ook, of verderop in Israël. Sion, er is maar één Sion. Stad van de grote koning. En in de ballingschap, in de droefenis, onder het oordeel Gods, konden ze het niet over hun lippen krijgen om een van de liederen Sions te zingen. En ze konden het ver van huis niet anders doen dan aan Sion te gedenken met weemoed. Wat was Sion dan? Wel, dat was de stad van de grote koning. Dat was de woonplaats van de Allerhoogste. Hier sprak hij die het al regeert. Hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. De naam Christen, de mondbelijder, wel, die zag daar verder niks in. Maar iemand die het echt om de Here te doen was, ja, die kon niet anders dan aan Sion met heimwee denken. Met verlangen denken. Die kende er wat van wat de dichter had. Die dichter die ook in een soort ballingschap terecht zat, terechtgekomen was. Wanneer zal ik opgaan en voor uw aangezicht verschijnen? Voor God in Sion. En behalve dat Sion de stad des Heren was, de woonplaats van de Allerhoogste, waar het heiligdom was, waar de Heren wilde wonen, was Sion ook volmaakt, zegt Psalm 48, in schoonheid. En zo is dat Sion geworden voor de vrijgekochten des Heren, voor het gekochte volk van de Heere Jezus Christus, het beeld, de afbeelding van het nieuwe Jeruzalem. Niet waar, laten we alles wat Israël in het oud-testamentische Israël in Sion zag en bij Sion dacht, nu maar laten voor wat het is. En laten wij nu maar eens kijken wat die nieuw-testamentische gemeente denkt en denken mag als het over Sion gaat. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En dan komt dat in het 21ste hoofdstuk en in het 22ste hoofdstuk van de Openbaring van Johannes. Die nieuwe stad. Ik Johannes zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En al die heerlijkheid die dan verder in dit en in het volgende hoofdstuk getekend wordt. En de veiligheid van Sion. Maar vooral de schoonheid van die stad. Zoals de pelgrims naar Sion verlangen hadden om die stad te aanschouwen. Zo zal er toch bij de geestelijke pelgrims, bij de vrijgekochten des Heren, ook wel eens een keer verlangen in de ziel zijn naar dat nieuwe Sion, dat nieuwe Jeruzalem. Als je toch weet dat je daar naartoe bent, reizende. Als je toch weet dat dat je eindbestemming is. Wat zoek je dan nog hier? We hebben hier geen blijvende stad. Maar we zoeken de toekomende. We jagen en we haasten om daar in dat betere, in dat nieuwe vaderland te mogen komen. Of is dat niet waar? U die de Heere in oprechtheid vrezen mag. Is daar verlangen naar Sion in uw ziel? Naar die stad van volmaakte schoonheid. Meer nog, belangrijker nog, naar die stad waar de Heere alles zal zijn en in allen. Naar die stad die geen zon en geen maan nodig hebben. Want de Heere, de Almachtige God, verlicht haar. En het Lam is haar kaars. Naar die stad die niet eens een tempel meer nodig heeft. Want de Heere zelf is haar tempel. Naar die stad waar alles blinkt en schittert, waar alles heerlijkheid en zaligheid is. Naar die stad waar geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek, omdat het volk dat daar woont vergeving van ongerechtigheid zal hebben. Hebt u heimwee naar huis? Of zijn we misschien net als Lot, van wie getekend staat, Hij vertoefde. Ach, ik denk dat heel wat van het leven van Gods kinderen, en dan bedoel ik inderdaad de oprechte kinderen des Heren, toch getypeerd moet worden door zo'n uitdrukking als wat we van Lot lezen. Hij vertoefde. Blijven we achter. En dan zitten we toch weer hier en daar in verstrikt en vast. En dan hebben we daar toch nog heel wat van meegenomen. En dan laten we het zomaar niet los. En dan nemen we zomaar geen afscheid. Maar als dan inderdaad de geest opnieuw levend en krachtig werkt. En als de geest ons begint los te maken van die aardse beslommeringen en bezigheden. En als die geest onze ogen weer eens richt op datgene wat wacht. Zoals Paulus het de Colossenzen aanraadt om te doen. Zoekt de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want uw leven is met Christus verborgen. Niet ergens hier, maar verborgen in God. Als die geest die dingen weer eens op de ziel bindt en die dingen weer eens in het hart legt, dan wordt er inderdaad met verlangen uitgezien. Wanneer zal die dag komen dat ik voor God verschijnen mag in Sion, om hem in zijn heilige stad te dienen zonder zonde en zonder ongerechtigheid. Nou, ik denk dat dat ook een kenmerk van het waarachtige leven der genade is, gemeente. Zou het niet? Legt God dat niet in de ziel? Is dat niet ook een van de dingen die je van een avondmaalganger mag verwachten, die de Heere van iemand verwachten mag die zijn dood verkondigd heeft? Dat verlangen, wanneer komt die dag dat ik voor God verschijnen mag? Niet aan de avondmaalstafel, maar aan het avondmaal van de bruiloft des Lams. En dat zeg je dan niet omdat je het leven zat bent, maar dat zeg je omdat je de zonde zat bent. En omdat je de wereld een keer zat bent. En omdat je jezelf soms ook zat bent. Begrijpt u dat? Om dan echt zonder zonde God te mogen dienen. Om dan echt van al die dingen verlost te zijn, waar je hier op aarde altijd nog weer door naar beneden getrokken wordt. De Heere verwacht dat van zijn volk. Hij legt het zelf in hun hart. En omdat hij het zelf in hun hart legt, omdat hij ze zelf omhoog trekt, omdat hij ze zelf los begint te maken van de dingen van beneden, daarom verwacht hij het ook van zijn volk. Ik noem zomaar een aantal kenmerken die tegelijkertijd bedoeld zijn als toetssteen, om te weten of onze avondmaalsgang ook terecht was, of misschien niet. En als we nou deze dingen in beginsel kennen en we vieren geen avondmaal, zit dat dan goed? Als we deze dingen in beginsel kennen, en er zullen er wellicht in ons midden zijn die dat toch kennen, maar die op welke wijze dan ook en waarom dan ook, maar geen vrijmoedigheid hebben of gebruiken om de dood des Heren te verkondigen, zit dat dan goed? En dan tenslotte, als ze dan in Sion komen, wat gebeurt er dan? Ze komen thuis, zei ik. Jawel, de tekst zegt het. En de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion komen. Met gejuich en eeuwige blijdschap zal op hun hoofden wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen. Maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Kijk, als ze dan thuiskomen, dan gaat er ook het een en ander veranderen. Dan gaat dit veranderen, dat wat ze onderweg nog bij zich droegen, dat verdwijnt. De droefenis en de zuchting. En wat ze onderweg ook hadden, dat zal straks in Sion tot zijn hoogtepunt komen. Vrolijkheid en blijdschap. En hoe komt dat? Wel, als de Heere zegt dat hij de droefenis en de zuchting zal wegnemen, dan is dat ten gevolge van het feit dat hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer gaat wegnemen. Dat wil zeggen, als ze dan straks in Sion komen, dan zullen ze dat oude bestaan met al zijn verdorvenheden af mogen leggen. En dan hoeven ze ook niet meer te zuchten, ik ellendig mens. En dan hoeven ze ook niet meer te hopen op de verlossing van hun lichaam. Want dan wordt dat realiteit. En dan hoeven ze nooit meer één zonde te bewenen en één afwijking te beleiden, want dat is allemaal voorbij. Omdat de zonde de oorzaak van dat wenen en dat zuchten en die droefenis zal zijn weggenomen. Daarom zullen ook droefenis en zuchting wegvlieden. Ach, weet u, er zijn voornamelijk drie dingen waardoor een mensenkind hier in dit leven nog wel droefenis en zuchting kent. Waardoor een kind des Heren hier vaak zuchtend en bedroefd zijn weg moet gaan. Drie dingen. Dat is door de dood. Dat is door onze zwakheid. En dat is misschien wat ergste, doordat de gemeenschap met de Heren vaak verbroken is. Door de dood is er droefenis. Want de dood maakt scheiding en de dood veroorzaakt pijn. De dood van onze geliefden. Of de vrees voor je eigen sterven, dat misschien dichterbij komt en waar je nog niet mee verzoend bent. Of de geestelijke dood die in ons woont en werkt. Die dingen veroorzaken droefheid. En dan verder onze eigen zwakheid. Ik heb daar al wat van gezegd, ik noem het alleen nog maar even. De inwonende zonde dat we God niet volmaakt kunnen liefhebben, al zou je het willen. Dat we God niet volmaakt kunnen gehoorzamen, al zou je het begeren. En al is het je begeerte geworden. Maar dat er zoveel zwakheid en zoveel ellendigheid overgebleven is. En dat veroorzaakt droefenis, nietwaar? Maar vooral in het leven van hen die weten mogen wat het is om de gemeenschap met de Heere te kennen en te beoefenen. Gods vriendelijk aangezicht wel eens te hebben gezien. De gunst van de Heere wel eens te hebben gesmaakt. De nabijheid van de Heere in je ziel te hebben beleefd. De vertroostingen van de Heilige Geest te hebben ondervonden. De kracht van het evangelie te hebben gevoeld. Als dan de tijd gaat komen dat wij door onze eigen onbedachtzaamheid of door andere dingen de herder uit het oog verliezen. En als er een storing optreedt in die gemeenschap met de Heere. En als dat aangezicht van de Heere niet meer aanschouwd wordt. En als we moeten gaan vrezen dat in plaats van vriendelijkheid en vrolijkheid op dat aangezicht van de Heere er een frons gaat komen. Omdat God zich bedroefd en vertorend heeft over onze overgebleven zonden. En als zo de gemeenschap met de Heere verstoord is en als het aangezicht van de Heere verborgen is, o, als de ziel dat inleeft en doorleeft, dan is droefenis een deel. Maar dat gaat voorbij. Gelukkig wel. Als God straks alle tranen van de ogen gaat afwissen bij zijn verloste, bij zijn vrijgekochte volk, dan zijn die eerste dingen voorbij gegaan. Dan heb je van de dood geen smart meer. Dan draagt er niemand meer rouw. En dan heb je van je zwakheid geen last meer. En daar hoef je nooit meer onder gebukt te gaan. Je zou moeten beschuldigen in de hemel, in Sion, dat je nog God niet kunt dienen zoals hij het waard is. Want daar kan het wel. En daar heb je geen last meer. Want de scheiding die komt tussen de Heere en onze ziel. Want daar verliest het schaap de herder nooit meer uit het oog. Daar is de gehoorzaamheid en de liefde en de dienst volmaakt geworden. Daarom zullen droefenis en zuchting wegvlieden. Is dat niet iets om naar uit te zien? Is dat niet iets om naar te verlangen? En dan zal er in plaats van die droefenis en die zuchting niet anders overblijven dan vrolijkheid en blijdschap. Ja, eeuwige blijdschap. Dat begon hier op aarde al, dat zagen we. Juist in de verwondering dat God op ons neerzag. Dat de Heere uit vrije, soevereine genade zelf een weg gebaand heeft en zelf gedachten des vredes gedacht heeft om zo mens te bezoeken met zijn heil. Dat begint hier op aarde, die blijdschap. Maar dat zal straks zijn hoogtepunt bereiken. Enkel blijdschap. Enkel vreugde. Als we samen met al Gods heiligen verenigd in Sion mogen wonen. Als Gods verlosten samen met al de engelen en de heiligen God en het Lam mogen dienen en groot maken. Nee, het hoogtepunt van de blijdschap zal daar ook weer niet in liggen. Het hoogtepunt van de blijdschap zal zijn, ze zullen zijn aangezicht zien. God zien. Van aangezicht tot aangezicht. Hem kennen. Zoals we gekend zijn. En hem dan pas echt. Echt mogen danken. Voor die onverdiende genade. Dat Christus zo'n ellendeling. Zo'n doorbrenger. Die nooit anders gedaan heeft en nooit anders gedaan zou hebben dan het goed van zijn vader met hoeren en zondaren doorbrengen en verkwisten. Maar dat Christus zo één toch met de dure prijs van zijn bloed heeft willen kopen. Dan echt, maar dan ook volmaakt God te kunnen danken. Eeuwig te kunnen grootmaken. Voor zijn verkiezende liefde, waar ik hier op aarde wel eens wat van gezien heb, maar waar ik het lang alles nog niet van begrepen heb. En ik bleef eindigen in de vraag, waarom was het op mij gemunt? En dat zal straks altijd door, eeuwig de vraag zijn. Maar in het stellen van die vraag zal de eer van de Heere bevorderd worden. En zal de ziel al zijn dankbaarheid mogen uitspreken. Heere, ik kan het. En dan mag je misschien al 10.000 eeuwen in de eeuwigheid zijn. Heere, ik kan het nog niet begrijpen. Dat u naar zo een als ik ben wilde omzien. Droefenis en zuchting zullen wegvlieden. En dan blijft er alleen maar blijdschap over. Dat is het deel dat de Heere weggelegd heeft. Dat grote goed waar we vanavond van zongen. Dat de Heere weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. Die hem in oprechtheid vrezen. Niet voor de geveinsden. Niet voor de halfhartigen. Niet voor de avondmaalgangers. Die het verder weer zelf kunnen. En die de wereld nog weer lief hebben. En die denken dat het zo ook kan. God dienen en de Baals van deze tijd. Voor zulke is het niet. Als dat volk des Heren straks in Sion aankomt en als ze welkom zijn, dan zullen er ook zijn die aan de poort van Sion aankloppen en die teruggestuurd worden. Dat aangrijpende laatste stukje uit de Christenreis van Bunyan. Als Christen binnengelaten wordt, dan klopt onkunde ook aan. Hij had vast gedacht dat hij er komen zou. Vast gedacht. Hij had het ook tegen Christen onderweg gezegd, dat hij er vast en zeker op rekende dat hij thuis zou komen, dat hij ook welkom zou zijn. En als hij aanklopt, dan wordt hem gevraagd of hij zijn rol kan laten zien. Zijn toegangsbewijs. En hij zoekt in zijn kleed links en rechts. Maar hij kan zijn rol niet vinden. Want die heeft hij nooit gekregen. En Bunyan zegt in zijn boek, toen zag ik dat er een weg van de poorten des hemels gaat naar de hel. Weet je, wat zal dat wezen? Menen in te gaan en niet kunnen. Wat zal dat wezen? Er in je hart op gerekend te hebben dat je erbij hoort en er toch buiten te staan. Omdat je een onkunde bent. En omdat je geen perkamenten rol gekregen hebt. Want je was nooit door de enge poort gegaan. Wat zal dat zijn? Maar aan de andere kant, als wij gekocht zijn met dat bloed van Christus en als dat stempel in onze ziel is neergezet en als de Heere ons die oefeningen en die werkzaamheden gegeven heeft, waardoor wij leren schuilen bij dat bloed en waardoor die zaligmaker Jezus Christus ons dierbaarder geworden is dan wat dan ook in deze wereld. En dat aangezicht Gods en de gemeenschap met de Heere ons niet meer waard geworden zijn dan alle schatten van beneden. En als we dat hebben leren verstaan in beginsel met de apostel, mijn leven is verborgen met Christus bij God. Dan zegt de ziel soms hardop, soms wat zachter. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Amen. We zingen Psalm 69, het 14e vers. Heere, we buigen ons ook aan het einde van dit samenzijn, van deze kerkdienst voor u neer. En we danken u voor uw woord, voor het heilig evangelie. Dat zulke rijke dingen aan uw volk in het vooruitzicht stelt. Er komt een tijd, Heere, dat ze nooit meer hoeven te treuren. Dat ze nooit meer hoeven te zuchten. Er komt een tijd waarin het enige wat er nog overgebleven is, eeuwige blijdschap zal zijn. Ach, dat vooruitzicht, mag dat hun ziel vertroosten en mag dat hun pad verlichten. En mag dat hen moed geven om verder te gaan, ook als de weg misschien moeilijk is. En ook als we door nog vele beproevingen moeten ingaan. Heer Jezus, het was de vreugde die u voorgesteld werd, die u in staat heeft gesteld om het kruis te verdragen en de schande te verachten. En het volk dat uw voetstappen mag drukken, mag ook door de vreugde die hen voorgesteld is, achter u de Heere aankomen om ook het kruis te verachten, te dragen en de schande te verachten. Heere, geef dat door uw Heilige Geest als vrucht van deze zondag. En geef dat we de tijd die we overigens in het vlees door te brengen hebben hier op aarde, dat dat een tijd is waarin we meer en meer gevormd mogen worden en herschapen naar het beeld van Christus. Doe ons dan maar sterven aan onszelf. En doe ons dan maar verliezen wat we niet mee kunnen nemen. Wilt u geven, Heere, dat de kracht van uw genade zichtbaar mag worden in het leven van alle die u vrezen. En dat zo ook de avondmaalsviering blijken mag vrucht te dragen in het leven van uw volk. Heere, u weet, we zijn niet klaar met een avondmaalsviering. Niemand. Het kan ook gewoonte en vorm zijn. Maar we zijn er daarom des te minder mee klaar. We zijn ook niet klaar als we niet komen, ook al denken we misschien van wel dat dat veiliger is en beter. En dan vergrijpen we ons niet aan het heilige, nou dat is dan zo. Maar Heere, daarmee is onze ziel niet gered. Bind het op het hart van een ieder van ons, dat wij waarachtig u de Heere moeten leren kennen. En dat we het op goede gronden moeten weten, dat we behoren bij de vrijgekochten des Heeren. Laat uw geest dat toepassen en heiligen aan ons hart voor het eerst of bij vernieuwing. En Heere, dan bevelen we elkaar aan u de Heere aan, ook voor de week die voor ons ligt. Met al de dingen die in die week weer zullen gebeuren. En met al de vragen waarvoor we weer geplaatst worden. En met al de beslissingen die we hebben te nemen. En met al de zorgen die we weer meedragen. En met al de dingen van beneden die ons zo in de weg kunnen zitten soms ook. Die ons zo kunnen bezighouden. Heere, laten ze geen hindernissen worden. Laten ze onze voeten niet binden op de weg ten leven. Maar geef dat wij volstandig mogen gaan op het pad van uw geboden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 16, het zesde vers. verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.